Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Op deze dienst willen we ons nu voorbereiden door te zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 151. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heren Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 30, de verzen 1 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. 1 en 3 van Psalm 30. Psalm 106 en daarvan de verzen 1 en 2 willen we zingen naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Looft God de trouwe opperheer geeft, geeft hem vrolijk roem en eer welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. En wat er verder volgt in 1 en 2 als verzen van Psalm 106. Wij luisteren nu eerst naar de wet van de Heren onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen bidden wij om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen samen mogen zijn. Kleine mensen, grote mensen, jonge mensen en oude mensen. En we danken u dat we en hier in de kerk en thuis met de kerkradio met elkaar verbonden mogen zijn, samengekomen rondom uw woord, de Bijbel. Want u bent de God van het woord en u houdt ook woord. En aan uw woord wilt u ook gehouden zijn. Daarom mogen we ook telkens weer op grond van die Bijbel bij u aankloppen. Eigenlijk, als we de 10 woorden op ons laten inwerken en tot ons laten doordringen, dan is er misschien eerder een stuk huiver. Want als we daar ons leven naast leggen, zoals we dat geleefd hebben, in onze woorden en daden, in onze werken en gedachten, wat kan er dan veel zijn, wat juist een sta in de weg is om tot u de toevlucht te nemen? Wat kan er dan veel zijn, wat uit de weg geruimd moet worden? Wat kan er dan veel zijn, wat ons belemmert om tot u de toevlucht te nemen, naar u toe te vluchten? En toch, Heere God, voor u is er geen belemmering. Want u kent ons, doorgrondt ons. En geeft dat u ons kent, ons ook ertoe brengt om ons te laten kennen. En ons hart uit te storten, neer te leggen voor u. En te erkennen, Heere God, we zijn het niet waard dat we bij u aankloppen. Dat we voor uw deur staan. En het wagen om binnen te treden. Want wij hebben het daar niet naar gemaakt en hebben dat niet verdiend. Het zou heel terecht zijn als u ons de deur wees. Maar daarom te meer doen we ons de deur kennen. Hem die gezegd heeft, ik ben de deur. Door mij mag je naar binnen. Wat een troost en bemoediging. Niet om ons leventje dan maar raak te leven, maar om juist te zien op de Heere Jezus Christus telkens weer opnieuw en te weten wat het hem gekost heeft om deur te zijn. Om door hem tot u te komen. Heere God, laat zo ook uw wet steeds weer een leermeester zijn, een pedagoog naar de Heere Jezus toe. Om achter hem aan te gaan, het bij hem te zoeken, hem te kennen, hem lief te hebben. Laat zo ook ons samen zijn vanmorgen weer in dat licht mogen staan. En help ons om te luisteren en te spreken, het orgel te bespelen en te zingen, zodat u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding. Heere, schenk ons daarvoor geloof en hoop en liefde. Het hou vast aan u alleen. En laat het ons maar merken dat uw hart, uw zorg uitgaat naar ons. Geef ons zo met elkaar, hier in de kerk, en met de kinderopwas, en met de kindernevendienst en op de zondagsschool, uw zegen. Dat vragen we uit genade. Dat betekent nergens anders om dan om het werk van de Heere Jezus, dat hij heeft volbracht. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit Handelingen 16, de versen 9 tot het einde van Handelingen 16. Handelingen 16 vanaf vers 9. Daar lezen we, en Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden we meteen naar Macedonië te reizen, omdat we eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had om aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothracee aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaag gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. We verbleven een aantal dagen in die stad en op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond, En nadat we daar waren gaan zitten, spraken we tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hen de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok het zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. En toen het dag geworden was, stuurden de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden: laat die mannen los. En de cipier nu berichtte deze woorden aan Paulus: de magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hen: ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons daar nu ongemerkt uit? Zo gaat het niet. Laten ze zelf komen en ons uitgeleide doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En die werden bevreesd toen ze hoorden dat ze Romeinen waren. En ze kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeleide gedaan hadden, vroegen ze hun de stad te verlaten. En nadat ze de gevangenis uitgegaan waren, gingen ze naar Lydia. En toen ze de broeders gezien hadden, bemoedigden ze hen en gingen de stad uit. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij Lydia. En u vindt haar in de verse 14, 15 en 40 van Handelingen 16. Waar wij lazen: en een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan. En ook vers 40. En nadat ze de gevangenis uitgegaan waren, gingen ze naar Lydia. En toen ze de broeders gezien hadden, bemoedigden ze hen en gingen de stad uit. Tot zover ons tekstgedeelte. Eerst willen we nog zingen met elkaar, voordat we dit met elkaar overdenken. En wel van Psalm 71, de versen 10, 11 en 17. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Ik zal blijmoedig henen treden in 's Heere mogendheid. Mijn lippen zullen juichend roemen. 10, 11 en 17 van Psalm 71. Gemeente des Heren, de vorige keer, toen waren we even met Paulus op zendingsreis, de eerste zendingsreis. En nu vanmorgen mogen we weer even met hem onderweg zijn en als het ware over zijn schouder meekijken tijdens de tweede zendingsreis. Dat is een heel bijzondere, want Europa wordt aangedaan. Voor het eerst. Het christelijke Europa, dat was vroeger een vanzelfsprekendheid. Ja, en inmiddels is dat verleden tijd. En de secularisatie en de ontkerkelijking, die zijn nog steeds niet gestopt. En daar zijn we toch als gemeente van Jezus Christus niet blij mee. En zo is er al heel veel badwater weggevloeid. En ook het kind dreigt weggespoeld te worden. En dan komt het erop aan. Waar sta je nou voor? En waar ga je voor? Gods werk gaat, goddank, wel door. En in Handelingen 16, daar gebeurt dat op een heel wonderlijke manier. Dat hebben we gelezen, dat hebben we gehoord. 'S Nachts krijgt Paulus daar een visioen. En hij krijgt daar de boodschap om naar Macedonië te komen. En ze begrijpen dit als een boodschap die komt van Jezus Christus zelf. Hij roept om ook daar het evangelie te verkondigen. Een man roept, kom over. Het vreemde vind ik altijd daar aangekomen dan, want ze steken over. Geen man te bekennen die daar heeft staan te roepen. Ze komen terecht in Filippi. En Filippi, dat was als Romeinse nederzetting, als Romeinse kolonie, in die tijd de belangrijkste stad van het oostelijk gedeelte van Macedonië. En dan neemt Lucas ons mee in zijn beschrijving. En hij vertelt de gebeurtenissen zo dat het net is alsof je ze voor je ogen ziet afspelen. Je ziet het gebeuren. En Lucas wil ons ook duidelijk maken van wat hier nou gebeurt, hè? Dat evangelie op Europese bodem komt, dat is niet altijd even vlekkeloos verlopen. En hij laat ons ook even merken van ja, je komt nou wel op een gebied waar Romeinse tradities gelden, gewoonten aan de orde van de dag zijn. En hij schrijft dat ook zo even op. In vers 21 kwamen we dat tegen, dat mensen zijn Romeinen en daarom nemen ze zomaar niet alles 1, 2, 3 aan en over. In 21, daar stond, zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen, die wij ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En daar op dat Europese vasteland krijgen ze ook een vrij harde confrontatie met de Romeinse overheid. Ze merken dat het gezag daar bikkelhard is. Maar goed, daar gaat het dan vanmorgen niet over. Ze komen daar in die stad in Filippi. En blijkbaar zijn ze daar ook het weekend over. En wat doe je dan? Dan ga je naar het strand. Ja, of ga je naar de kerk? En als er nou geen kerk is, hè? Nou, dan ga je toch naar het strand. En dan zoek je daar, samen met anderen, een plek van gebed. Een plek van samenkomst. Zo doen we dat toch ook als wij buiten af zijn, buiten ochtend zijn. Want geloof en samenkomen met wie ook gelooft, uit en thuis, waar je dan ook bent, dat blijft wel, hè. En dat bindt ook. En dat heeft nooit en never vakantie. Dat gaat altijd door. Of parkeren we dat dan even? Dat zijn we hier niet gewend. Nou echt niet hoor. Dat parkeren we niet. Dat is het meest slechte dieet wat je je maar kunt bedenken. En zeg nou zelf, dat wat het belangrijkste is, gaat dat niet alles vooruit en voor alles uit en voor alles? Tuurlijk, we vliegen er graag uit ons alledaagse drukke bestaan. Maar we vluchten er niet uit onze dienst aan God. Godsdienst kun je niet even parkeren. Bestaat niet. Godsdienst kun je niet even op een zijspoor zetten. Even uitrangeren. Dan doe je God tekort. En dan doe je jezelf ook tekort. Kun je daarmee leven? Nee toch? Ze gaan de stad uit naar langs de rivier en treffen daar, zeg maar op het strand, een gebedsplaats aan. Dat betekent dat de Joodse gemeenschap in Filippi waarschijnlijk heel erg klein geweest is. Zo klein dat men zelf geen synagoge heeft kunnen onderhouden. En daarbij dat daar alleen vrouwen bij elkaar gekomen zijn op die Sabbat, dat wijst daar ook op. Want om synagoge te kunnen zijn en een synagoge te kunnen hebben, moet je minimaal 10 mannen hebben om een wettige bijeenkomst volgens de Joden in een synagoge te kunnen beleggen. Toch blijft Paulus aan zijn principe trouw en zoekt hij voor deze keer net zo goed aansluiting bij deze groep. En net zoals ze de vorige keer gehoord hebben in Handelingen 13, gaan ze erbij zitten. En ze spreken het woord. Dat zijn geen fratsen. En daar is ook geen woord Frans bij. En met dat Paulus aan het woord is, wordt er door Lucas als het ware ingezoomd op één persoon die daar aanwezig is. En dat is Lydia. Lydia die springt er als het ware uit. Of ze echt zo heet, wordt betwijfeld. Want eigenlijk geeft haar naam de streek aan waar ze vandaan kwam. De Lydische. Lydië, dat ligt aan de middenwestkust van Klein-Azië. En de plaats waar ze zelf vandaan kwam, Thyatire, ligt daar ook in datzelfde Lydië. Heel goed mogelijk dus dat men gezegd heeft, ja, zij komt niet van hier oorspronkelijk, maar ze is een Lydische uit Lydië. Nou, dat is dan Lydia. Wat weten we nog meer van deze mevrouw? Ze is een werkende vrouw. En wat doet ze? Ze verkoopt purper. En dat is niet niks. Want dat is in de oude tijd een enorm luxe artikel. Purperen stoffen, die werden alleen maar gebruikt door belangrijke mensen die het al konden betalen. Koningen bijvoorbeeld, vooraanstaande figuren. Mensen die niet net rondom de balken en de norm zaten, maar ver daarboven, miljoenen daarboven. Ik wist dat ook allemaal niet, maar ik heb dat opgezocht. Want wat is dat nou eigenlijk, hè? Dat purper? En waarom is dat nou alleen voor koningen bestemd en belangrijke mensen? Nou, purper, dat is eigenlijk een kleurstof. En die kleurstof, die wordt niet in een fabriek gemaakt. Nou, tegenwoordig wel. Maar toen nog niet. Die haalde men uit zeeslakken. En moet je nagaan, wilde je een pond purperverf hebben, dan moest je 10.000 zeeslakken zien te pakken. Maar goed, daar had je dan slaven voor die goed konden duiken, net zoals dat met parels soms ook gebeurt. Het was gevaarlijk werk en het sterftecijfer onder die zeeslakkenslaven, dat was enorm hoog. En het schijnt zo te zijn dat op die plekken waar die slakken te vinden zijn, daar vindt men nog steeds skeletten van slaven. En die tienduizenden schelpen, die leveren in totaal maar 4 gram van die zuivere purperstof op. Kun je dus nagaan dat in dat proces er heel wat financiën kwamen kijken. En dat uiteindelijk de prijs daarom ook 10 of misschien wel 25 keer zo hoog lag dan goud van hetzelfde gewicht. En daarom is purper zo onbetaalbaar in de oudheid voor ons. De man uit de straat, dat kon je niet betalen. Nee, alleen de rijken, mensen van aanzien, mensen met een bepaalde smaak. Ik zei al, later werd dat de traditionele koningskleur. En het schijnt zo te zijn dat tegenwoordig de bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk ook kleding hebben in deze kleur. Tegenwoordig vangt men het niet meer in de zee, maar synthetisch. De marktprijs omgerekend lag per gram op 2500 euro per gram. Nou, dat stond er even zomaar met 3 woorden. Hè? Zij was een purperverkoopster. Maar dat laat je niet zomaar aan iedereen over. Deze Lydia, ze moet rijk geweest zijn, zeer welgesteld, maar blijkbaar gaat het daar niet om. Het lijkt er wel op dat in die paar woorden, in die tussenzin, er ons iets wil worden meegedeeld aan de hand van uitersten. Ze is rijk, schatrijk, en gaat met peperdure dingen om, zeeslakdure dingen. Maar ze is ook gelovig. Dat gaat niet altijd gelijk op. Ze was rijk, maar dat deed haar geloof geen geweld aan. Ze was rijk, maar daarom vertrouwde ze nog niet op haar saldo of op haar status. Ze was rijk, maar dat zette haar niet op het verkeerde been. Ze was rijk, maar ze ging gewoon naar de samenkomst van de gemeente daar op die rustdag. Ze had misschien ook wel 100 andere uitstapjes of andere dingen kunnen verzinnen voor die dag om erop uit te trekken. Makkelijk zat, daar hoef je geen Lydia voor te heten, daar hoef je geen purperverkoopster voor te zijn, niet eens rijk. Nee, ze was rijk. En afgezien van alles wat je je daarbij kunt voorstellen en indenken en wat al niet meer, nee. Prachtig om te zien wat Lucas er dan bijschrijft van haar op wie hij heeft ingezoomd. Ze diende God. Ja, ze diende God. Wat dat betekent? Ja, misschien moet je het eerst wat negatief duiden. Want dat kan, hè? Je kunt zeggen, ik dien God. Dat kan een heleboel buitenkant zijn. Dat kan heel veel vormen inhouden. Vormendienst. Je gaat voor de vorm naar de kerk. Je gaat voor de vorm. Voordat je aan tafel gaat, vouw je je handen. Voor de vorm loop je mee. Voor de vorm doe je een duit in het zakje. En voor de vorm, ja, voor de buitenkant. Wat anderen er dus van zien, van opmerken. Ja, maar dat bedoelt Lucas niet, die vorm. Moet je even doorlezen. Want er staat nog niet voor niks iets anders bijgeschreven door Lucas. En ze luisterde naar Paulus en Silas. Die was er ook bij. En Lucas gebruikt daar een woord. Dat een ingespannen luisteren is. Een luisteren met aandacht. Dus niet alleen voor de vorm diende ze God. Het is haar blijkbaar ook om de inhoud begonnen. Wat er nou gezegd werd, wat er behandeld werd. En dat geeft een stuk diepte en diepgang aan die... Ja, ze diende God. Omdat je dat nog oppervlakkig kunt opvatten. Ze luistert aandachtig. Hoeveel mensen heb je niet, hè? Die inderdaad God dienen voor de buitenkant, een beetje aan de oppervlakte. Die zeggen van, ja, hoor eens, ik geloof wel, maar ik luister niet. Ik hoor niet. Maar ik hoor er wel graag bij. Ja, maar wat hoor je dan? En waarnaar hoor je dan? Wat dat betreft werd deze Lydia door niets, door niemand afgeleid. Ze was niet te klein, ze was niet te groot, ze was niet te oud, ze was niet te jong om naar de kerk te gaan. Niet te rijk of te arm. Ze was er gewoon. Voorbeeldig. Voorbeeldig tot een voorbeeld ook voor mij. Wij zoeken en wij vinden soms redenen om ons heil ergens anders te gaan zoeken. Net zo lang en net zo ver tot het onze smaak goed doet. Maar misschien dat het dan toch goed is om daar eens over na te denken. Waar ben ik dan mee bezig als het gaat om dat gemeente zijn. Om samenhorig te zijn. Om samen aandachtig te luisteren. En het er ook nog eens over te hebben. Te komen niet voor de sfeer, maar voor de Heer en voor zijn woord. We komen omdat we gemeente van Christus zijn. Geliefd worden. Bruid zijn. U was er toch toen het daarover ging? Of heb ik wat gemist? Lydia is er. Purperverkoopster. Maar blijkbaar is ze uit op een veel grotere rijkdom dan dat wij voor ogen hebben bij haar. God dienen en bereid zijn om te luisteren, niet in verhevenheid menen dat je de wijsheid wel in pacht hebt. God dienen en bereid zijn aandachtig te luisteren. En met deze Lydia is iets bijzonders gebeurd. En met zoveel woorden wordt het ook gemeld en beschreven dat de Heere haar hart opende. Dat is weer zo bijzonder als je dat leest. Hoe Lucas dat heeft opgeschreven. Je wist al dat Lucas dokter was, hè? Van huis uit. Maar dat is hier ook te merken aan de taal die hij dan gebruikt, als hij dit hier in Handelingen 16 heeft opgeschreven. Want Lucas heeft ook in zijn evangelie net even iets meer aandacht voor medische noties, om er een woord extra aan toe te voegen, wat hij weet vanuit zijn doktersachtergrond, dan dat de andere evangelisten dat doen. En dat doet hij hier ook, als hij neerschrijft en de Heere opende het hart van Lydia. Want die uitdrukking die Lucas hier gebruikt, dat is eigenlijk een chirurgische ingreep die hij onder woorden brengt. Heel precies gezegd is het een uitdrukking die vaak gebruikt wordt voor, in de oudheid, een oogarts die het oog opent van iemand om het oog te behandelen. En een tweede betekenis, dat is niet zo fris, maar dan wordt datzelfde woord gebruikt voor het verrichten van sectie. He, dat er gesneden wordt in iemand die overleden is, een gestorven lichaam wordt om wat voor reden dan ook geopend. Nou, dat is het woord wat Lucas hier gebruikt voor de Heere opende haar hart. Daar zit dus meer achter. Het is eigenlijk een chirurgische ingreep die de Heere God hier aan Lydia verricht. En die ingreep van God, dat openen van haar hart, dat geeft toegang tot het evangelie en aan het evangelie. Het is hier blijkbaar zo'n ingrijpend gebeuren waar de Heere God de hand in heeft, waar Jezus Christus de hand in heeft. Je zult zo'n operatie ondergaan, zeg. Zonder verdoving. De Heere Jezus opent je hart. Geen mes, geen anesthesist komt eraan te pas. Maar let erop, die ingreep van Christus is dat Lydia zich houdt aan het woord van Paulus. Ze slaat er acht op. Kijk, als je het woord hoort, ja, dan kun je het nog bekijken. Terwijl je het hoort. Je kunt het gewoon bekijken. Nee, ze geeft er acht op. Weet je nog van vorige week? Van dat commando. Geef acht. Dat betekent geef er acht op. Let op, wees erbij. Met heel je hart en handen, totaal. Ze geeft acht op wat er gesproken wordt. Dat is nog weer een aanvulling met dat wat al eerder gezegd werd, dat ze aandachtig luisterde. De boodschap landt. De boodschap vindt blijkbaar een plek in dat geopende hart. Ik denk dat we allemaal wel weten, als iemand het aan zijn hart heeft, ja, dan is dat te merken. Dan moet hij oppassen. En zijn leven daarnaar inrichten. Zijn levensritme. En je hoort veel mensen zeggen, ja, het is niet meer zoals vroeger. Het is toch anders. En of dat dan in je hoofd zit, of tussen je oren of in je hart, kan allemaal. Want het is niet niks. Een hartoperatie. Maar het verandert wel je bestaan. Nou, dat zie je ook gebeuren bij Lydia. Haar hart is open. En haar huis ook. En Lydia wordt gedoopt. En haar huisgenoten ook. En daarna begint ze erop aan te dringen. Bij Paulus en wie met hem zijn. Tot twee keer toe van, jongens, kom bij mij in huis. Bij herhaling staat het vermeld. Ze is trouw aan Jezus. En ze verwoordt dat ook zo zelf. Eenvoudig gezegd betekent dat ze gelovig is. Niet alleen aan de buitenkant, maar met heel haar hart. En in heel haar handel en wandel. En ze dwingt als het ware Paulus en zijn metgezellen. Kom thuis. Het is wel aardig om te zien wat de Heer Jezus daar ooit over heeft gezegd. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. En als er inderdaad een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. En zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet in en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. En ga niet van het ene huis naar het andere. Nou, Lydia die smeekt het haast. Alleen, of ze haar ook gehoor hebben gegeven, of ze daar inderdaad ook zo gehuisvest geweest zijn, weten we niet. Wat we wel weten, is het gegeven uit de versen 16 tot en met 39, waar het gaan naar die plaats van het gebed doorging. En daardoor wordt het in dat huis van Lydia ook geen gezellig onderontje. De samenkomsten bleven bezocht worden. Trouw, over trouw gesproken. En dat brengt dan Paulus en Silas weliswaar in de problemen. Dat brengt het evangelie ook in de gevangenis van Filippi. Dat brengt het evangelie zelfs bij iemand die dacht dat hij vrij was, maar toch in de ban van zichzelf zat. En hoewel Paulus en Silas gebonden zaten, zongen zij lofzangen tot eer van God in de nacht. En als ze dat alles achter de rug hebben, aardbeving in Kluis en de gevangenis zijn uitgegaan, dan gaan ze weer naar Lydia. En daar treffen ze dan medegelovigen aan. En dan gaan ze niet zitten klagen van, we hebben in de bak gezeten omwille van het evangelie, we zijn vervolgd. Nee, ze bemoedigen hen om aan te geven, om door te geven wat je nou werkelijk aan het evangelie hebt, als je dat tot je neemt en met je meeneemt en uitdraagt. En als het maar niet wat beetje buitenkant voor je is. Ze hebben inderdaad vastgezeten in het blok. Een blok aan hun been. Maar het evangelie was niet vast te pakken in een blok. Was niet te ketenen aan kettingen, zodat het ingeperkt werd. Het evangelie is niet vast te binden of gevangen te nemen. Het evangelie, en dat is bemoediging, is een grotere rijkdom dan welke levensomstandigheid dan ook. Dan alle purper van heel de wereld bij elkaar. En dat mag gedeeld worden. In die gemeente. En daar bij Lydia in huis in dit geval. Wat geef je aan elkaar door? Wat deel je met elkaar? Vanuit dat woord van God. Vanuit de liefde van de Heer Jezus Christus. Soms is de vraag wel eens te vaak van, ja, wat heb ik aan die gemeente? Maar draait maar om. Wat heeft die gemeente aan mij? Wat heeft die ander aan mij? Mijn broeder, mijn zuster. Lydia die stelt haar huis open. Toegang vrij. 16 tot 39 zei ik net. Daar gebeurt hetzelfde, hè? De directeur die zijn hart gaat open, van de directeur van de gevangenis. En ook zijn huis gaat open. En hij was daar de striemen die hij zelf geslagen had of had laten slaan in de ruggen van Paulus en Silas. En ze krijgen daar te eten. En wat zijn ze dankbaar en blij dat hij en zijn huisgenoten tot geloof zijn gekomen. En daarna vertrekken ze weer. Uiteindelijk gaan ze de stad uit. Want de boodschap moet verder. Dat was Handelingen 16. Eerste gedeelte van de tweede zendingsreis van Paulus. Voet aan de grond in Europa. Bij ons. Ik som zomaar wat kernpunten op, dan kunt u er nog eens over nadenken. En neem die ook mee naar huis. En daarmee bezig te zijn, daar komen ze. Open hart. Open huis. Samenkomen. In de gemeente. Opent uw mond. Lof zingen. Dank zeggen. Trouw en open. Een kleine cel die uitgroeit tot een grote gemeenschap. Openheid, gastvrijheid. En dan moet je weten dat Paulus later aan deze gemeente, als ze groter en groter geworden is, nog eens een brief schrijft. En ook daar moeten ze het merken, ondanks alle wel en wee. Want het was ook in Filippi de hemel niet hoor. Maar ondanks alles werden ze gewezen op Jezus Christus. En laat die gezindheid dan bij u zijn, die ook in Jezus Christus was. Lees vanmiddag thuis Filippenzen 2 maar. Dan zul je nog wat horen en beleven. Tot eer van God. Amen. Zingen wij samen van Psalm 9, de versen 1, 2 en 11. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen. Zing de Heer die eeuwig leeft. 1, 2 en 11 van Psalm 9. Ik wil in aansluiting op de preek, voordat ik ga bidden en danken, graag nog iets doorgeven. Ik geloof niet dat ik daarmee het ambtsgeheim schend. Het is gewoon goed dat u dat weet. Gisteravond, toen kreeg ik nog een mailtje onder ogen. En dat was van de PC van Sjaak van Linden. Die heeft een ingreep aan zijn hart ondergaan. En dat is allemaal goed gegaan. En nou gaat het niet om hem. Maar wel om wat hij schreef. Die behandeling die duurde 1,5 uur. Zonder verdoving. Er was geen pretje. En wat doe je dan die 1,5 uur? Hij schreef, ik heb liggen bidden. Voor de gemeente. En voor ieder die ik kende. Ik had de preek al klaar. We gaan danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u harten opent. We danken u dat u die God bent die doorwerkt. Ook in Europa, hoe u daar begonnen bent, we lazen het uit de Bijbel. En als we daarnaast de kranten lezen, het nieuws beluisteren en zien hoe het christendom en christendommelijkheid steeds verder ingekaderd wordt en kleiner gemaakt, dan worden we wel sterk geconfronteerd met de vraag, hoe staan we er zelf in? Hoe gaan we er zelf voor? Wat dragen we uit? Wat delen we met elk ander? Hoe zijn we bezig in woorden en daden, in bidden en dank tot eer van u? Heere God, geef dat we dat niet opgeven. Als ouders niet, als ouderen niet, als jongeren niet, als kinderen niet. Maar dat we beseffen en weten welke waarde erin gelegen is om aandachtig te luisteren naar uw woord en u aan het werk te laten zijn. Als die God die wonderen werkt. Heere God, we danken u dat u steeds weer door uw Zoon Jezus Christus, door uw geest, aan de hand van het woord, mensen heel dicht bij u brengt. En ook laat merken, ik ben er en ik blijf er, tot de voleinding van de wereld. En ik laat niet los wat ik begonnen ben, wat ik beloofd heb. Heren, we danken u ervoor, dat we er zo in uw naam ook mogen zijn voor elkaar. Hier in de gemeente en ook wereldwijd. Heren, we bidden u voor een ieder die verdriet kent. We denken aan de familie Hommersom die in de afgelopen weken hoogbejaarde moeder en oma ten grave moest dragen. Wilt u sterken en tranen drogen, een God van nabij zijn. En geef ook boven alles uit het zicht op u, die het licht der wereld bent, Jezus Christus. Heren, we bidden u voor een ieder die zijn of haar examen niet bekroond zag met een diploma deze keer. Of voor de jongelui die een her hebben. We danken u voor degene bij wie wel de vlag uit mocht. En geef ook hen, Heere God, om hun gaven en talenten te besteden, ook naar de toekomst toe, tot eer van u. Geef ook daarbij steeds weer te merken dat u er niet buiten staat, maar middenin. Heere God, we bidden u voor Stichting De Hoop, waar we straks onze gaven voor mogen geven. En allen die te maken hebben met, ten onder dreigend te gaan, aan welke vorm van verslaving ook. Laat ze merken dat er hoop is en dat ook De Hoop met vele andere instellingen en stichtingen daarin goed werk mogen verrichten. Heere God, laat zo ook onze gave een gave mogen zijn met rente, waarbij alle winst voor u is en ook alle inleg en alle inzet. Heere God, we bidden u voor de zieken uit de gemeente, We bidden u voor Dirk van Inge, die in Wolfheze wordt verpleegd. We danken u dat Sjaak van Liende mocht thuiskomen uit Nieuwegein. Gedenk ook allen die ernstig ziek zijn, thuis. Joke de Rooi en Henk van den Berg en Jan van der Vieren van de Arnoldus Jacobstraat. En al die anderen niet genoemd, maar die we wel kennen, in onze gedachten hebben, in onze harten dragen. We dragen ze aan u op. Wilt u bemoedigen, sterken, het van u doen verwachten. We willen u danken met Maarten en Danielle, die afgelopen vrijdag elkaar het jawoord mochten geven hier in de kerk. Wees ook hen nabij. Laat ook hun trouw en liefde steeds weer verlicht worden door u die een zon en een schild bent, op wie ze mogen bouwen. Bij de hoogtepunten van het leven en door de diepe dalen en ook als het gewoon voortkabbelt. Maar dat telkens weer wordt afgestoken door de diepte van uw woord. Mogen we zo elkaar op deze Vaderdag aan u opdragen. U wilt elke dag toch onze Vader zijn, bij wie we het mogen zoeken en vinden. Breng ons ook vanavond weer tezamen rondom uw woord, uw getuigenis, om aandachtig te horen. Hoor ons, o Vader, in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. We gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden voor de Stichting De Hoop in Dordrecht, voor het werk van de kerkrentmeesters in onze gemeente, als ook voor het onderhoud van de begraafplaats. Daarbij wilt u ook de bussen aan de uitgang voor het vakantiebijbelwerk wel niet vergeten. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van Op toonhoogte, nummer 290, de versen 1, 2 en 3. Voor uw liefde, Heere Jezus, dank u wel. Op toonhoogte 290, 1, 2 en 3. Hoe was het op de kindernevendienst? Goed, dat is niet best. Is dan mijn flauwe grapje. Want goed, beter, best. Maar goed, het was best. Waar ging het over? Zeg het nog eens. Van alles en nog wat en over Lydia hoor ik hier vooraan. Fijn, daar hebben wij het ook over gehad. Ik denk dat je thuis dan nog het een en ander hebt na te praten. Moet je doen. Dan wordt het goed, beter, best. Tof, staat er dan in de Bijbel. Onder de zegen van de Heere God mogen we naar huis. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.